Goedemorgen, beste vriend. Is bewustzijn nu meer dan je dacht? Misschien even inspringen op datgene wat Rita juist gezegd heeft. Je kan bewustzijn niet kennen, tenzij het zelf wordt. Toen mij denken aan, ik weet niet of iemand de film kent, The Matrix, dat is zo'n trilogie. En als je daarna dus de trailer luistert, dan staat er no one can say what the Matrix is, you have to find it out for yourself. Ja, dat is nu identiek hetzelfde zo met bewustzijn. Niemand kan zeggen wat bewustzijn is. Je zult het zelf moeten uitvinden. Of zelf ervaren. En als we nu eens even naar het bord kijken, dan staan er een aantal eigenaardige dingen op dat bord. Maar we zullen misschien eens even beginnen met eens naar de foto's te kijken. En mijn vraag is eigenlijk, wie ziet er in deze foto een jong meisje? En wie ziet er in een oude vrouw?
Ik stel er
een beetje voor. En wie ziet er in de eerste foto een man? En wie ziet daar een leugenaar in? Ik zou zo zeggen, die foto's, de eerste foto is makkelijker, denk ik. Je ziet daar de bloemetjes en je ziet daar het gezicht op, op de foto. Maar het is ook wel een beetje tekenend in verband met de voordracht. En eigenlijk is het geen voordracht, maar vandaag is eerder een beetje een talk. Ik ga nog een aantal dingen zeggen. En indien dat je natuurlijk voor je geest een jong meisje hebt en je bent over die oude vrouw bezig, dan ga je eigenlijk niet goed begrijpen waarover het gaat. Is het nu moeilijk? Is het nu een moeilijk onderwerp, bewustzijn en gedachten? Nee, het is niet moeilijk. Maar het is gewoon een andere manier om naar dingen te kijken, feitelijk. En de eerste vraag is of dat je het wel wil zien of dat je het niet wil zien. Dus vandaar heb ik even die foto's erbij genomen om mijn punt duidelijk te maken. Er staan nog een aantal rare dingetjes op dat bord. Bijvoorbeeld die twee pijltjes, een eentje, een bloemetje, een cirkel en een i. Waarom heb ik dat gedaan? Wel vrij simpel. Ik ga een aantal stukjes voorlezen uit de geheime leer. En vermits dat mijn geheugen gelijk een zeef is en ik eigenlijk niks kan onthouden, is het makkelijk om het op die manier even te symboliseren. Met andere woorden, het pijltje van naar boven en naar beneden wil eigenlijk zeggen, zo boven, zo beneden. De één staat voor de eenheid en dat derde zou een bloemetje moeten zijn. Een bloemetje staat voor het leven. Wat is het nou? Alles is leven. Dan krijgen we de cirkel en dan krijgen we de I, dus de ik. En dan gaan we het niet hebben over de I, de ik die we hier al dikwijls vernoemd hebben, de persoonlijkheid. We gaan het ook niet hebben over de individualiteit of de ziel, nee. We gaan het hebben over het werkelijke ik. Het ik dat daar eigenlijk nog boven staat, laat ons zeggen het zelf, volledig in drukletters geschreven, je kan het ook Atma noemen. Je mag het noemen zoals het wil, maar het is eigenlijk maar één ik. Dus we gaan nu gewoon starten met een aantal dingetjes te lezen, een aantal zinnetjes te lezen uit de geheime leer. Dan hebben we dat in elk geval toch al gehad. Dus het gaat dus over die twee pijltjes, zo boven, zo beneden. En er staat in de geheime leer, bladzijde 177, en dat is altijd Engels, hè? En het is altijd deel 1, er staat. Alles in het heelal volgt de wet van analogie. Zo boven, zo beneden. De mens is de microcosmos van het heelal. Wat plaatsvindt op het geestelijke gebied, herhaalt zich op het kosmische gebied. Het concrete volgt het voorbeeld van het abstracte. Het laagste moet overeenkomen met het hoogste, het stoffelijke met het geestelijke. Kan eigenlijk niet beter gesteld worden. Dus dat zijn eigenlijk een symbooltje voor die twee pijltjes. Ja.
lezen.
Het volgende. En dat gaat dus over de eenheid. En eenheid is, volgens APB, eenheid is de enige fundamentele wet in de occulte wetenschap. Dus we lezen het volgende. De wezenlijke eenheid van ieder bestanddeel van de samengestelde dingen in de natuur. En dat gaat dus van ster tot delfstofatoom van de hoogste dianchoan, van het allerhoogste wezen of aartsengel, zo je wil, tot het kleinste infusorium, het kleinste diertje. In de meest ruime betekenis, in de meest ruime betekenis en toegepast, zegt ze, het zij op het geestelijke, het verstandelijke, dan wel het stoffelijke gebied. Die eenheid is de enige fundamentele wet in de occulte wetenschap. Dus niet, dus zowel op de drie gebieden van het bestaan, geestelijk, verstandelijk als stoffelijk, is eenheid de enige fundamentele wet van het occultisme. Dan gaan we naar het volgende. En we willen gewoon ergens nog iets zeggen over de ruimte. Nee, eerst komt het bloemetje over het leven. Alles is leven in hoofdletters. En elk atoom, zelfs van mineraalstof, is een leven met de hoofdletters geschreven. Hoewel dit boven ons bevattingsvermogen ligt en voor ons niet waarneembaar is, omdat het valt buiten het gebied van de wetten die bekend zijn aan degenen die het occultisme afwijzen. Dus heel het universum feitelijk is één leven, van het allerkleinste tot het allerhoogste. Dan lezen we nog even over die ruimte nog iets meer. We gaan het ook vandaag hebben over ruimte, omdat er een analogie is natuurlijk met bewustzijn. En dan, dit is dan een stukje uit de occulte catechismus. Ik ben natuurlijk weer vergeten de bladzijde te vermelden. Bladzijde 11. En de vraag is, wat is het dat altijd is? Vraag ik. Het antwoord is ruimte, de enige anupadaka. Dus de anupadaka is eigenlijk de ouderloze, datgene wat op zichzelf staat. De tweede vraag, wat is het dat altijd was? Oh, de kiem in de wortel. Wat is het dat altijd komt en gaat? De grote adem, the great breath. Er is dus drie keer iets eeuwigs. Nee, de drie zijn één. Wat altijd is, is één. Wat altijd was, is één. Wat altijd bestaat en wordt, is ook één. En dit is ruimte. En dan toch nog eentje meer over ruimte. Ze zegt, APB zegt op bladzijde 35, ruimte is het enige eeuwige dat we ons heel gemakkelijk kunnen voorstellen. Onbewegelijk in haar abstractie en niet beïnvloed door de aanwezigheid of de afwezigheid daarin van een objectief heelal. Ruimte heeft, zij heeft geen afmetingen, hoe men die ook opvat, en bestaat op zichzelf. Ruimte bestaat op zichzelf. Theosofie heeft daar een woord voor, sui generis. Is van niets afhankelijk. En dan moet je even luisteren. Het volgende zinnetje is, geest is de eerste differentiatie van dat, met hoofdletters. Geest is de eerste differentiatie van dat. Ja, wat is dan dat? Wel, dat is de oorzaakloze oorzaak van zowel geest en stof. En op dat aspect gaan we eigenlijk nog vrij uitvoerig toch nog terugkomen. En dan, zoals de esoterische catechismus leert, is zij nog grenzeloze leegte, nog voorwaardelijke volheid, maar beide. En dan het allerlaatste stukje gaat over de I, over het ik. Eén zinnetje maar hoor. De essentie van ons wezen, het mysterie in ons dat zich ik noemt. Welke woorden hebben wij voor zoiets? Vraagteken. Het is een adem van de hemel. Nou, mooi gezegd, het is de adem van de hemel. Het hoogste wezen. Het hoogste wezen openbaart zich in de mens. Het hoogste wezen openbaart zich in de mens. Dit lichaam, deze vermogens, dit leven van ons, is het niet alles als een gewaad van het ongenoemde? Vraagteken. te starten. Als we nog even naar het bord kijken, dan heb ik daar een zinnetje op geschreven dat niet onmiddellijk echt de bedoeling is dat je het daar onmiddellijk begrijpt. Maar toch, hopelijk wordt dat heel duidelijk binnen 10 of 15 minuutjes. En er staat, indien materie de uitdrukking is van beweging, het is in vraagstellend, hè? Indien zekerheid, en dan verwijzen we naar Einstein, waarom, dat gaan we nog zeggen, de wijze is waarop onzekerheid, en dan verwijzen we naar de kwantummechanica, zich toont, wel dan zijn gedachten ook de expressie van bewustzijn. Lijkt mij een logische zin, maar we gaan er nog verder diep op ingaan. En misschien dan toch nog heel even, het tekeningetje dat je daarachter feitelijk ziet, is, daar gaan we ook nog iets over zeggen, namelijk, je hebt in de kwantummechanica heb je het onzekerheidsprincipe van Heisenberg, wat een fundamentele wet is, en dat we toch iets zeker moeten overzeggen. We zijn tenslotte bezig over bewustzijn en gedachten, en we gaan even toch nog verwijzen dat dat toch nog in de theosofie, dat onzekerheidsprincipe, volledig geënt zit. Dus, zo boven, zo beneden, zo de macrocosmos, zo de microcosmos, is dus, zoals we gezien hebben, een oude, esoterische wijsheid. Nu, dan kunnen we ons afvragen, wat is dan eigenlijk die innige relatie die er is tussen, langs de ene kant, wetenschap, dus al datgene wat zichtbaar en meetbaar is, en langs de andere kant, filosofie, spiritualiteit, die zich bezighoudt met de microcosmos en alles bestudeert wat juist niet weegbaar en meetbaar is. En misschien toch nog even een kleine afwijking maken. Toch nog even zeggen dat jullie natuurlijk allemaal wel weten, maar ik wil toch nog even zeggen dat theosofie genoemd wordt. Theosofie is zowel een wetenschappelijke religie als een religieuze wetenschap. Het is dus beide. En je herkent daar dus wetenschap en filosofie samen als één geheel. Ze hebben trouwens altijd een geheel gevormd in de oudheid. Nu, waarom is theosofie nu een wetenschappelijke religie? Het is een wetenschappelijk, omdat het gewoon op een wetenschappelijke manier te werk gaat. Namelijk door middel van bronvergelijking, staat in de geheime leer, van duizenden generaties van zinners die hun bevindingen met elkaar vergeleken hebben. Dus daarom is het wetenschappelijk. Het doet gewoon aan bronvergelijking en het vergelijkt de dingen met elkaar. Onafhankelijk. Waarom is het nu een religieuze wetenschap? Wel, het is een religieuze wetenschap omdat het de eenheid van de natuur eigenlijk bestudeert en alle mogelijke en die analogie tussen macrocosmos en microcosmos, tussen zo boven, zo beneden, op een concrete manier terecht te begrijpen. Dus, oké. We waren eigenlijk vertrokken met ons af te vragen, wat is nu eigenlijk die innige relatie tussen die macrocosmos en die microcosmos? En indien we dat doen, zouden we ons nog een andere vraag kunnen stellen. We zouden ons kunnen stellen, wel, is die relatie die er is tussen die macrocosmos en de microcosmos, ik kan het beter zeggen, tussen de microcosmos en de macrocosmos, misschien dezelfde relatie die er is tussen geest en stof, tussen subject en tussen object, tussen kwaliteit en kwantiteit, tussen datgene wat de Pythagoreërs noemden, de ideeënwereld, dus het noumenon en het fenomenon, of misschien is er ook nog een relatie met datgene waar we voordacht over gaan, namelijk tussen bewustzijn en gedachte. Zou het mogelijk zijn dat er tussen al die dingen die ik opgenoemd heb, dezelfde relatie bestaat en indien dat we het ene begrijpen, begrijpen we misschien ook wel het andere. Wel, indien we dat op die manier bekijken, dienen we eigenlijk nog een andere relatie naar voren te brengen, namelijk de relatie die er is tussen beweging en materie. En misschien is dat niet zo evident, maar we gaan dat toch doen, omdat het toch wel fundamenteel is. Nu, tussen beweging en tussen materie. Wel, laat ons even gewoon een gedachte-experiment maken. Gewoon een gedachte-experiment. Een vrij simpel gedachte-experiment. En trouwens, een van de dingen die wetenschappers doen, zijn gedachte-experimenten maken. En zeker in de fundamentele, wetenschappen, zoals bijvoorbeeld... zeker. Bijvoorbeeld, Einstein die was bekend dat hij gedachte-experimenten maakte. En het gedachte-experiment is het gewoon het volgende. Nu, indien beweging het gevolg is van materie, met andere woorden, indien de reden waarom dat de sterren zich bewegen rond de zon, waarom dat alles beweegt feitelijk, er is niets in het hele heelal dat beweegt. Nu,
dat niet beweegt.
Goed, dankjewel. Dus alles beweegt. Indien, dus het gedachte-experiment is het volgende. Indien beweging nu het gevolg is van materie, wel, dan kan je ook logischerwijze zeggen dat gedachten het gevolg zijn van de werking van de hersenen. Klinkt logisch. En dat is ook trouwens wat de wetenschapper eigenlijk momenteel ervan denkt. Wel, gedachten of en bewustzijn feitelijk zijn gewoon het gevolg van de werking van de hersenen. Dus dat is één manier om ernaar te kijken. Wel, laten we dat nu eens even toch dieper op ingaan. In die eerste mogelijkheid, er zijn eigenlijk drie mogelijkheden. Dus de eerste mogelijkheid is gewoon dat beweging eigenlijk het gevolg is van materie. Vrij simpel. Wel, indien dat we dan even naar de macrocosmos kijken, dan zien we dat daar drie krachten werkzaam zijn. Je hebt dus langs de ene kant het middelpunt vliedende krachten, met andere woorden het aarddeinen. En die kracht die daar eigenlijk, de energie die daar vandaan komt, zegt men wel, dat komt door de Big Bang. Vrij simpel. Langs de andere kant heb je de zwaartekracht, middelpunt zoekende kracht. Wel, want dat zijn de twee krachten in de natuur, ook volgens de theosofie. En wat gebeurt er nu eigenlijk? Wel, er is in het heelal is er geen weerstand, nergens niet. Dus omdat er geen weerstand is, kunnen die dingen eeuwig blijven bewegen. En dat is dan een uitleg voor wat er gebeurt. En indien dat je natuurlijk nog naar de Einstein even kijkt, hè, naar zijn bijzondere relativiteitstheorie, dan weet je dat men daar, dat hij gevonden heeft, dus dat, of gezegd heeft, dat er een tijd-ruimte continuum is. En hij geeft een verklaring waarom natuurlijk die planeten allemaal ronddraaien. Ja. Ik weet niet of dat iedereen dat een beetje weet. Het is eigenlijk vrij simpel. Laat ons zeggen, Einstein zag zwaartekracht als volgt. Neem nu bijvoorbeeld een groot laken. Je gooit in dat groot laken een voetbal. Wat gebeurt er? Dat laken dat zakt zo'n beetje. Wel, indien dat je nu een balletje neemt en je gooit dat op dat laken, dan zal je zien, wat heel logisch is, dat zich een cirkelvormige beweging begint te maken. En dat is de reden waarom dat men zegt dat dus de planeten rond de zon draaien. En dat is, laten we zeggen, de gangbare verklaring die er tot hiertoe, bijna tot hiertoe, altijd geweest is. Nu willen we dat toch even relativeren, omdat wetenschap nu natuurlijk ook niet stilstaat en altijd verder gaat. En Suzanne heeft er nog woensdag ons opmerkzaam gemaakt dat er toch wel een paar problemen zijn met die manier van denken. Namelijk, een eerste probleem is blijkbaar dat het zo is dat indien dat je die formules van Einstein, die trouwens volledig hun degelijkheid bewezen hebben, indien dat je die volgt, dat er toch een probleem is bijvoorbeeld bij het verklaren van het heel grote, bijvoorbeeld melkwegstelsels. Als je dus een melkwegstelsel beweegt zich, een melkwegstelsel zou eigenlijk volgens die relativiteitstheorie van Einstein, zou eigenlijk uit elkaar moeten vallen. Met andere woorden, een melkwegstelsel beweegt zich zo'n beetje zoals je een wiel zich beweegt. Het buitenste beweegt zich sneller dan het binnenste. En dat is nu eigenlijk niet zo volgens de zwaartekrachttheorie. is dat, zou het juist andersom moeten zijn, omdat de zwaartekracht natuurlijk sterker is naarmate het midden toe. En dat is niet logisch datgene wat zich het verste bevindt ook het snelste beweegt. Dat is compleet onlogisch. Dus daarom komt men nu op de proppen met iets anders en men spreekt nu over donkere materie of zwarte materie, hoe dat je het ook wilt noemen. Maar niet alleen dat. Blijkbaar is het ook zo dat het heelal zich exponentieel vergroot. Exponentieel, ik weet niet of dat iedereen weet waarover ik het heb, maar exponentieel wil zeggen dat het in snelheid toeneemt. Het is niet gelijkmatig, maar het gaat altijd sneller en sneller. Het is zo'n beetje zoals bijvoorbeeld in de reeks van Fibonacci, gaan we het nu even niet over hebben, maar de reeks van Fibonacci, alles in de natuur beweegt zich in feite volgens die reeks van Fibonacci, die heel dicht aansluit bij die gulden snede, de fameuze gulden snede. Dus, maar het punt is feitelijk dat men er gewoonweg geen verklaring voor heeft, want hoe kan nu, als je een Big Bang hebt, dan zou je eerder zeggen ja, dat de snelheid afneemt. Nee, de snelheid neemt toe. En dat is een probleem. Het gevolg is dat men nu denkt aan dat er zoiets moet zijn, niet alleen donkere energie. Dus met andere woorden, men introduceert donkere materie en donkere energie. Gewoon dit allemaal, want we zijn nog altijd over bewustzijn en gedachten bezig. Gewoon maar even om te zeggen dat het niet zo evident toch is, ook niet als je als je naar het hele grote kijkt, de macrocosmos kijkt, dat het toch niet evident is dat beweging nu eigenlijk het gevolg is van materie. Identiek hetzelfde op het kleinere gebied. Als we naar het kleine gebied kijken, naar een atoom bijvoorbeeld, zoals ik vorige week verder ook al gezegd heb, als je nu een atoom zou uitvergroten bijvoorbeeld, zodat de kern een 30 centimeter heeft, dan is het eerstvolgende elektron 30 kilometer verder. En dat beweegt zich met een snelheid van 2000 kilometer per seconde rond die kern. Ook lastig natuurlijk om te zeggen ja, dat de reden van die beweging van die elektronen, dat die te maken hebben natuurlijk met de materie zelf. En trouwens, er is nog een veel groter probleem, namelijk, je weet dat je hebt een atoom, maar er zitten ook elektronenschillen rond. En die schillen, die zijn vast. Die kunnen niet dichterbij, die kunnen niet verderbij. Die schillen, die zijn vast. Nu, de reden waarom dat die schillen zijn zoals ze zijn, is één groot vraagteken en valt ook niet te verklaren met die relativiteitstheorie van Einstein. Met andere woorden, laat ons op zijn zacht zeggen, er is toch wel een probleem om te zeggen dat beweging eigenlijk gewoon het gevolg is van de werking van de materie. Een tweede mogelijkheid is al een beetje interessanter. Wetenschappers die zeggen, ja, beweging, zeggen ze, is de natuurlijke aard van de materie. Knap gezien. Okay, alles beweegt natuurlijk, maar er zit natuurlijk een engeltje aan, hè. Want het engeltje is natuurlijk, men herkent alleen nog maar materie. Er is alleen maar materie en hoe dat je draait of keert, beweging is geen afzonderlijke kracht op zich. En dat is wel wat theosofie leert. Beweging is een afzonderlijke kracht. Beweging is een afzonderlijke kracht op zich. Staat op zichzelf. Dus dat is een tweede mogelijkheid. En dan heb je de derde mogelijkheid. Wel, de derde mogelijkheid is feitelijk simpel. De derde mogelijkheid is gewoon dat materie gewoon een uitdrukking of een tijdelijke uitdrukking is van beweging. Beweging als een kracht op zich. En om dan terug even naar de titel van de voordracht te komen. Indien dat zo is, wel dan is het ook logisch om te zeggen dat gedachten feitelijk gewoon de uitdrukking zijn van uw bewustzijn. En als we nog even terugkomen naar die foto dat we er straks gekeken hebben, dan zal je, als je een onderzoek doet bij jezelf, misschien merken dat op een gegeven moment zie je het gezichtje of je ziet het niet. Maar er is een moment, je ziet het of je ziet het niet. Het is niet zo dat er gedachten zijn dat je begint op te bouwen en dat je dan zegt van, ah ja, dat is dat. Nee, je ziet het of je ziet het niet. Dus er is een soort intelligentie in je bewustzijn bezig dat eigenlijk totaal niks met gedachten te maken heeft. En indien dat je nog verder kijkt naar je gedachten, zal je ook merken dat gedachten spontaan feitelijk in je bewustzijn opwellen. En het kan best zijn natuurlijk dat de ene gedachte totaal niks te maken heeft met een andere gedachte. Het is blijkbaar bewustzijn, is een intelligentie, is een kracht op zich. Nu. We krijgen een dorst. Nu zouden we toch even graag nog de eerste grondstelling bij halen. En die eerste grondstelling die zegt... De eerste grondstelling verwijst naar die eenheid waar we het er straks over gehad hebben. En de eerste grondstelling zegt gewoon dat er een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk beginsel is, waaromtrent elke bespiegeling onmogelijk is en dat dat alleen maar kan worden verkleind door welke menselijke gedachte of uitdrukking dan ook. Dat is wat er staat. En die ene werkelijkheid, dat eigenlijk meer, noemt men in de geheimleer staat, het is eigenlijk meer een zijnheid dan een zijn, dus in sat, in het Sanskriet, wordt verzinnebeeld door twee krachten. Namelijk volstrekte abstracte ruimte en volstrekte abstracte beweging, en dan staat er dan bij, voorstellend onvoorwaardelijk bewustzijn. Ah, we zijn terug bij bewustzijn aangekomen. Dus ruimte en beweging. Twee dingen die onafhankelijk zijn feitelijk van elkaar. Dus die ene kracht wordt verzinnebeeld, tot uitdrukking gebracht door die twee krachten. Nu, indien dat we dan wel ruimte hebben, laten we gewoon even inzoomen op ruimte, op het meest fysieke aspect. Gewoon het fysieke aspect van ruimte. Of datgene wat we ons kunnen bij voorstellen, hebben we daar straks gelezen. Dan moeten we ook even denken aan het boeddhistische begrip van leegte, hè, van shunyata. Form is emptiness en emptiness is form. Ja, een mantra. Denk nu gewoon aan datgene wat men ook in de wetenschap zegt, dus bijvoorbeeld over die theorie van de Big Bang. Ook wel heel interessant, ineens was dat universum daar. Dus er is eigenlijk materie en ruimte. Ja, materie is ruimte, ruimte is materie. En we gaan er niet verder over ingaan, want dat is een zeer interessant onderwerp bijvoorbeeld. Het onderwerp van de zwarte gaten bijvoorbeeld. Misschien voor een andere. voor een ander voorbeeld, we mogen niet te veel afwijken. Nu ben ik met een draad kwijt. Hè. Dus langs de ene kant heb je materie, heb je ruimte, en langs de andere kant beweging. Nu, toch nog om even volledig te zijn, in de geheime leer staat volstrekt abstracte ruimte, en HPB schrijft er dan bij, voorstellend zuivere subjectiviteit. Het enige wat geen mens buiten zichzelf als op zich, of als op zichzelf staan kan beschouwen. Dus als je, ook niet een onderwerp om over in te gaan, maar ruimte, als je erover nadenkt, de essentie van ruimte is de I, de ik, zuivere subjectiviteit. Oké. Dan komen we een beetje, dus misschien even herhalen, dus we waren bezig over de relatie te zoeken tussen microcosmos en macrocosmos, en dan hebben we gezegd, ja, misschien is dat dezelfde relatie die er is tussen geest en stof, subject, object, kwalitatieve en kwantitatieve. En dan hebben we ook nog gezegd, wel, we gaan ook eens kijken, nou, hoe zit het nu met de relatie tussen beweging en materie? Daar waren we eigenlijk mee vertrokken. Goed. Nu willen we dat toch nog iets meer concreet maken. Namelijk, de tegenstelling die er momenteel is tussen langs de ene kant Einstein en de andere kant de kwantummechanica. Omdat we zeggen, het is eigenlijk toch een wetenschappelijk onderwerp. Dus vandaar hier, misschien hebben we dit hier al een beetje behandeld, indien materie de uitdrukking is van beweging, wel dan zijn gedachten ook de expressie van bewustzijn. Nu, waar we het nu van over hebben, is het volgende zinnetje. Indien zekerheid, Einstein, de wijze is waarop onzekerheid, de kwantummechanica, zich toont. Daar willen we toch ook nog even iets over zeggen. En indien we iets... misschien is het interessant, dus die... relativiteitstheorie van Einstein, dat was ongeveer 1910 zo ongeveer. En 10 jaar later kwam hij met zijn algemene relativiteitstheorie. En nu is het eigenlijk zo dat, jullie misschien ook allemaal weten, dat de kwantummechanica, dat Einstein zelf mee aan de wieg gestaan heeft van die kwantummechanica, hoewel hij er tot op zijn sterfbed nooit vrede mee heeft kunnen nemen. Er is altijd een conflict tussen langs de ene kant Einstein en de andere kant professor Bohr. Het is niet belangrijk hoe dat die personen heet, maar dat is altijd zo geweest. Maar waarom is dat nu? En dat is nu fundamenteel. Wel, omdat Einstein zijn bekendste gezegde was: God dobbelt niet. Dus wat wil dat nu eigenlijk zeggen? God dobbelt niet wil zeggen, wel, eigenlijk, indien dat ik maar voldoende input heb, dan is de output voorspelbaar. Zeker, met andere woorden. Dus onzekerheid is niet, God dobbelt niet, hè? Hij laat dus niks aan het toeval. Terwijl, als we nu even een boek nemen die over kwantummechanica staat, wat staat er in grote letters? Toeval, hoe de kwantummechanica ons wereldbeeld verandert. Toeval. Wel, je ziet, er is dus een fundamentele tegenstelling. Langs de ene kant Einstein, dit is de zekerheid, langs de andere kant kwantummechanica, onzekerheid. En wat is nu eigenlijk het knappe van de hele zaak is, dat beide formules hebben en dat beide gelijk hebben. Dat is nu, en dat staat nu natuurlijk ook voor bewustzijn en gedachten. Het is identiek hetzelfde idee, subject, object, geest, stof. Het is eigenlijk hetzelfde. Dus die kwantummechanica, die is heel bizar. En we gaan terug even naar dat fotootje van dat meisje. Van dat meisje en die toverheks gaan we terug. Het is de manier... Er is dus eigenlijk een probleem, eigenlijk. Hè. Indien dat wij zijn nu eenmaal zo opgevoed dat wij enkel en alleen datgene wat weegbaar en meetbaar voor werkelijkheid houden. En er is dus een probleem, en daarom wil ik toch even iets zeggen over die kwantummechanica, want dat is echt bizar, maar het klopt wel. En het is, wat ik eigenlijk zo interessant eraan vind, volledig in overeenstemming met de theosofie. Wel. Een van die dingen van de kwantummechanica is het principe van non-lokaliteit. Non-lokaliteit. En dat is heel erg interessant nu. Non-lokaliteit, wat wil dat eigenlijk zeggen? En we verwijzen even terug naar bewustzijn en gedachten. Want een van de dingen die fundamenteel zijn tussen bewustzijn en gedachten is dat je kan zeggen dat gedachten zich binnen tijd en ruimte afspelen en bewustzijn is buiten tijd en ruimte. Maar we gaan dan nog verder... Hopelijk ja, over verder gaan. Vier principes in de kwantummechanica waar ik toch even iets moet over zeggen. Dus het eerste principe, non-lokaliteit. En non-lokaliteit wil eigenlijk zeggen dat kwantummechanica ervan uitgaat dat alles met elkaar verbonden is. Pure theosofie, alles is met elkaar gewoon verbonden. Je kan dat natuurlijk zeggen, maar is dat ook zo? Nu, alles met elkaar verbonden, dat kan eigenlijk niet. Hè. Als je dat gewoon objectief logisch denkt, kan het niet. Veronderstel dat ik hier A heb en ik heb hier B, dan moet ik een lijn hebben die ertussen zit. Een telefoonlijn, een verbinding met een straalverbinding. Nu, de allersnelste verbinding die er is, dat is de lichtsnelheid, die 300.000 km per seconde ongeveer is. Nu, wat stelt nu die kwantummechanica? Zij zegt wel... je kan dingen met elkaar verbinden en de toepassing daarvan die men experimenteel gedaan heeft, is verstrengeling. Verstrengeling, wat is dat? Wel, dat is vrij eenvoudig. Men gaat gewoon twee fotonen nemen, men gaat die met elkaar verstrengelen en dat wordt eigenlijk één geheel. De ene draait links, de andere draait rechts. En wat heeft men nu bewezen? Wel, men heeft bewezen dat indien dat men de rotatie van de ene verandert, de andere automatisch ook veranderd wordt. En dat wat belangrijk is, dat er eigenlijk niks tussen is. Er is geen lijn tussen. Die beiden zijn met elkaar verbonden. Dus praktisch gezien, indien dat je dan dat foton, of dat je nu spreekt over foton en elektron, maakt eigenlijk niet uit natuurlijk. Omdat je, iedereen misschien wel weet, dat licht eigenlijk gewoon elektromagnetische golf is. Licht is gewoon een elektron. Alles is gewoon elektromagnetisch. Alles is elektromagnetisch. Zelfs het licht. En hoe weet men dat? Omdat zowel een elektron als een foton dezelfde golflengte hebben. Oké, ik ben aan het afwijken. Dus indien men dus een verstrengeld elektron heeft, of foton, dan kan men dat experimenteel kan men dat waarnemen. Dat indien men langs de ene kant verandert, de andere kant ook verandert. Zonder dat er iets tussen is. En dat is bijzonder interessant natuurlijk.
Waarom kijk je dat?
Nee, ik was maar omdat ik mij aan het afvragen ben. Dat is bijzonder interessant. Ik kan niet nu zeggen waarom, maar dat is echt bijzonder interessant en dat kan ook voor onze, dat kan een hele hoop dingen, een oplossing geven voor een hele hoop problemen waar dat we mee zitten. Nu, een ander principe vanuit die kwantummechanica, dat is het onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Nu, wat is dat onzekerheidsprincipe van Heisenberg? Dat is heel simpel eigenlijk. Je kan niet tegelijkertijd de snelheid in de plaats van een deeltje bepalen. Met andere woorden, dus als ik dus iedereen kijkt dus nu gewoon naar mij, dat kan dus niet in de kwantummechanica. Het is ofwel zie je, meet je de snelheid, of anders zie je, meet je wat het deeltje is. Maar het kan niet alle twee tegelijkertijd. Het is het een of het is het ander. Onzekerheidsprincipe. Nu, belangrijk ook nog om te begrijpen, dus ik heb nu al de woorden toeval gebruikt en onzekerheid. Maar je kan het ook nog op een andere manier bekijken. Als je spreekt over onzekerheid, dan kan je ook nog zien als een mogelijkheid, als een possibiliteit, een potentialiteit, daar was ik aan het zoeken, als een potentialiteit. Met andere woorden, als je een probleem hebt met je partner, ik zeg zomaar iets, het kan gebeuren, hè, dan kan je dat als een probleem beschouwen, maar je kan dat ook als een potentialiteit om elkaar beter te leren kennen. Dus het is maar, het glas is half leeg of half vol. Nu, het is natuurlijk nu juist door die potentialiteit dat er juist creativiteit kan zijn. Indien alles, zoals Einstein zou zeggen, zou vaststaan, ja, dan kan er natuurlijk niks gebeuren, is er geen vrijheid en is er geen potentialiteit. Met andere woorden, je kan eigenlijk zeggen, en dat is zo knap, dat onzekerheid, nee, we gaan het omdraaien, nee, dat zekerheid, dus de manier waarop dat je de dingen waarneemt, de wijze is waarop onzekerheid een uitdrukking geeft van zichzelf. Nu, dat is op de kwantummechanica zo, maar is dat ook niet bij ons zo persoonlijk? Is het niet zo dat het misschien nu, ik gebruik hier een aantal woorden, en dat lijkt misschien zeker, ik lijk misschien ook zeker van mijn stuk, maar innerlijk ben ik misschien een vat vol van onzekerheden. Op persoonlijk vlak, en ik denk dat dat trouwens bij iedereen zo is, uiterlijk schijnen de dingen allemaal mooi en ordelijk, maar intern, het innerlijke, is een vat van onzekerheden, dus ook van potentialiteiten, samen. En dat is belangrijk om dat in te zien, dat onzekerheid en potentialiteit, dat dat eigenlijk samenhangt. En dat is nu zo het knappe, feitelijk, van het verhaal. Dus met andere woorden, je kan dus stellen, er is één werkelijkheid. En die ene werkelijkheid die drukt zich uit op twee manieren. Objectief en subjectief. En het is nu juist het objectieve, zekere, uiterlijke, is de manier waarop het innerlijke, subjectieve, onzekere zich uitdrukt. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Wil ik dat toch nog even aantonen, moet dat toch nog even zeggen, in verband met die proefnemingen van, in de kwantummechanica en het bekende experiment van het dubbel-slit-experiment. Ik moet dat toch zeggen. En tussen haakjes, het is niet voor nu, maar we kunnen dat zelf experimenteel trouwens gaan uitvinden, want ik heb hier ook een laserstraaltje bij. En dat laserstraaltje, en wat ik ook heb, is zo, is dit. We gaan dat nu niet doen, want het gaat te veel tijd nemen. Het is gewoon een plaatje. Ik heb gewoon met een viltstift daar in zwart op met de stift gedaan. En dan heb ik gewoon een naald genomen en ik heb daar twee spleetjes op gezet. En het kan zelf, dat onzekerheidsprincipe van Heisenberg, kan je zelf uittesten. Nu, ik moet dat echt zeggen, omdat dus dat onzekerheidsprincipe, dus dat dubbelslit-experiment, is de eerste keer in 1909 gehouden. En tot nu, want je weet, dat is een... Ik mag dat woord niet gebruiken. Nu, dat is heel vervelend, voor, want die onzekerheid, men wil gewoon geen onzekerheid in die objectieve wereld. En men heeft eigenlijk tot nu toe, heeft men allerlei, er zijn heel veel slimme mensen die geprobeerd hebben om dat dubbel slit, die dubbel spleet experiment, om de natuur op een of andere manier te omzeilen, tot hiertoe zonder succes. Ik ga dat heel even kort uitleggen, en misschien zijn er wel mensen hier in de zaal die er hun eigen ideeën van hebben, die zeggen dat kan niet. Wel, als je het oplossing vindt daarvoor, dan mocht je zeker van zijn dat je in aanmerking komt voor de Nobelprijs van de fysica. Maar wat ik nu ga zeggen, kan eigenlijk niet. En toch is het zo. Het kan niet, indien dat je, even terug aan die foto, denk het jong meisje en de oude vrouw, je moet er echt van uitgaan dat er twee polen zijn. Een objectieve kant en de subjectieve. En de ene staat, is eigenlijk de oorzaak. De subjectieve is de bron en de oorzaak van de objectieve. Dat is eigenlijk wat de theosofie zegt. Dus om heel kort te gaan, erover, wat gebeurt er nu eigenlijk? Veronderstel nu dat je een kanon hebt, met een balletje, een foto, en je hebt hier een slit, dus een slit, een gleufje, en je hebt hier... datgene waar het op opgevangen wordt, wat gebeurt er? Je vuurt dat gewoon af. En wat gebeurt er? Wel, dat bolletje, dat kan je hier zien. Niks aan de hand, oké? Geen enkel probleem. Nu, indien dat je er nu een tweede gleufje bij doet, dan denk je, wat gaat er nu gebeuren? Ik vuur opnieuw dat balletje af. En wat gebeurt er? Ofwel gaat dat hier tegen dat plaatje ergens botsen, of anders gaat dat door een van de twee gleufjes. Met andere woorden, wat ga je zien? Je gaat hier allerlei puntjes zien. Dat is de logica zelf. Nee, niet met het dubbelslit-experiment. Want wat is er nu eigenlijk? Men heeft, zoals men dat in de kwantummechanica noemt, een superpositie gecreëerd. Dus wat is die superpositie? Dat is eigenlijk macht. Men heeft gewoon een tweede gleufje gemaakt. En nu, indien dat men dit doet, dan zal men zien dat er hier geen bolletje komt, maar dat die ene foton zich gaat gedragen als een golf. Met andere woorden, er is een interferentiepatroon. Wat is nu een interferentiepatroon? Dat is heel simpel natuurlijk. Als je dat even tekent, dan kan je bijvoorbeeld het zo zeggen. Dus het gaat hierdoor. Zo, zo. En wat gebeurt er hier in feite? Je ziet dat op de plaatsen waar de golven in elkaar overgaan, worden ze versterkt. Langs de andere kant worden ze geneutraliseerd. Met andere woorden, er komt een soort... er komen geen bolletjes meer, er komt een interferentiepatroon. En dat kan je natuurlijk merken. Nu, zul je zeggen, so what, hè? Als dat zo is, wat heeft dat nu in godsnaam met bewustzijn en met gedachten te maken? Ja. Nu komt de kat op de koord. Nu, wetenschappers die zeggen, hoe kan dat nu? Dat is maar één manier om dat te weten. Weten en meten en wegen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben hier een oogje gezet. En ze hebben gezegd, dat kan dat toch niet? Ik wil weten door welk van dat sleufje eigenlijk dat elektron gaat. Nu, op het moment dat ze dat doen, met die dubbel slit, hè, dan gaat het elektron zich terug als een balletje gedragen en niet als een golf. Dus dat is wel heel erg bizar. Met andere woorden, de essentiële vraag die men zich stelt is, ten eerste, hoe kan dat elektron nu eigenlijk weten dat er twee gleufjes zijn? En ten tweede, hoe kan dat elektron nu weten dat het gemeten wordt, dat het waargenomen wordt? Dat is de grote kwestie. Niet dat je dat kunt oplossen of omzeilen, dan komt je in aanmerking voor die Nobelprijs. Nu heeft men een aantal, zoals ik zeg, dat is echt een heel vervelend probleem. En men heeft een aantal dingen gedaan om heel snuggere dingen om te proberen dat te omzeilen. Een van de dingen die men zegt is, ja, maar die meting die zal er natuurlijk wel voor zorgen dat er een soort afwijking is natuurlijk. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben dat oogje hier weggedaan en ze hebben hier een oogje gezet. Hahaha, we gaan achter het gordijntje kijken. Spijtig, als je achter het gordijntje gaat kijken, identiek hetzelfde. Het balletje, als ze dus met twee zijn, gaat zich terug als een golf gedragen en niet als een deeltje. Niet als een golf, maar als een deeltje. Nu, dat is wat er is. Dat is wat er gebeurt. De manier waarop dat uitgelegd wordt, die zijn bizar. Namelijk, wat zegt men feitelijk? Men zegt nu, wel, dat deeltje, en men denkt dan terug aan Einstein, hè, waarbij hij zegt dat je zegt dat je terug in de tijd kunt gaan zeggen, wel, dat deeltje, dat gaat terug in de tijd en gaat zich nu door de twee sleufjes bewegen en gaat in botsing komen met zichzelf. Dat is een mogelijke uitleg. De uitleg dat het universum zowel objectief is als dat objectiviteit eigenlijk de wijze is waarop subjectiviteit zich toont, lijkt mij iets aannemelijker. Nu, dat is één test die men gedaan heeft. Nog een andere test die men gedaan heeft, en die toch ja, ook wel interessant is, vond ik, is dat men twee fotonen dus met elkaar verstrengeld heeft, zoals ik er straks gezegd heb. En wat hebben ze nu eigenlijk gedaan? Men heeft die met elkaar verstrengeld. En wat heeft men gedaan? Dus men schiet er eentje langs die kant af en men schiet er eentje langs deze kant af. Dus men weet 100% zeker, als men hier een klikje opvangt, dat dat andere hierdoor zal gaan. Dus geen meting niet meer. En toch zal dat elektron zich als een deeltje gaan gedragen en niet als een golf. Dus wat men ook eigenlijk, welke trucken. Kwantummechanica is voor de slimme mensen. Er zijn enorm slimme mensen. Men probeert al 100 jaar dat onzekerheidsprincipe gewoon te omzeilen. Nu, wat ik eigenlijk wou zeggen is dat onzekerheidsprincipe, zoals ik gezegd heb, is de wijze waarop dat de natuur werkt. En je kan het ook terugvinden in de theosofie. Namelijk, op deze wijze. Wel, dit stelt u, waar we nu niets gaan over zeggen, dit stelt in feite.
Dus misschien langs een andere kant?
Ja,
heel goed. Terug is er een blinde.
Dank u. dat stelt in feite een beetje de aardketen voor, waar we nu niets gaan over zeggen. Maar wat zegt de theosofie? De theosofie zegt het volgende. Je hebt langs de ene kant, het start hier. Je hebt dus stof en je hebt geest. Je hebt geest en je hebt stof. Nu, wat is het in feite? Op het hoogste niveau, dit is het geestelijke niveau, dit is het verstandelijke of psychische niveau, en zo gaat het eigenlijk verder naar beneden toe, tot het meest uiterste stoffelijke niveau. Dus je hebt langs de ene kant een evolutie van de stof, dus de stof die is hier niks en die gaat hier breed worden. En hier heb je geest, die overal en zo aanwezig is, en die geest die wikkelt zich in de stof. Je hebt met andere woorden een involutie van de geest in de stof. Met andere woorden, op het onderste gebied, en dat is nu een beetje waar wij zijn, bol D, alhoewel we zijn al terug opwaarts aan het gaan, heb je dus een volledige inwikkeling van die geest in de stof. En zoals je kan zien, dit is het onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Je zou kunnen spreken over, laten we zeggen dat we een 2 euro muntje hebben, en de ene kant is geest, de andere is stof. Als ik mijn muntje zo zit, ja, dan zie je alleen de ene kant. En als het een klein beetje begint te draaien, dan begint de tweede zin. Je ziet hier dat hoe meer stof er is, hoe minder geest. Dat is eigenlijk het onzekerheidsprincipe van Heisenberg. En langs de andere kant hetzelfde. Dus op het moment dat we in het diepste dal zijn gegaan, want er is altijd beweging, eeuwigdurende beweging, wat gebeurt er dan? Wel, dan heb je eigenlijk een evolutie van de geest. Het geestelijke in ons zal zich terug naar buiten tonen, zal zich ontwikkelen, evolueren en Dat is wat de theosofie zegt. De stof zal terug een involutie zijn. We zullen terug minder stoffelijk worden. Ons lichaam gaat zich minder stoffelijk worden. Gaat etherischer worden. Voilà. Ik zie dat ik 4 van de 25 bladzijden al gedaan heb.
Zo.
Dat is eigenlijk
soms naar mij. Je hebt mij gezegd, ik heb 25 bladzijden. Ik zeg, dat kan dus niet. Zie maar wat je kunt doen.
Maar het is niet zo belangrijk. Datgene wat ik zeg, is niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is datgene wat je hoort. Het is niet de hoeveelheid waar het over gaat natuurlijk. Het is datgene, als je één ding onthouden hebt, dan is het al perfect natuurlijk.
Ik heb mij er heel gelukkig bij gevoeld vandaag. U hebt daar vermeld onzekerheid. En het is toch een specifiek kenmerk van de tijd, de grote onzekerheid, de stabiliteit. En u geeft daar een tip. We zullen er met creativiteit en met groei als mens evolueren moeten uitgraven. Ik vind dat vrij positief.
Ik dank u wel. Maar de vorige taak is nog niet gedaan. Ik heb nog 10 minuutjes.
Ik heb het zelf uitgelopen.
Ik heb het zelf Nu, misschien ook nog even zeggen dat het is niet alleen hier dat die onzekerheidsprincipe telt, maar we denken ook nog aan het occult axioma, namelijk het occult axioma van vrijheid in gebondenheid. Dan zie je ook weer die twee tegengestelden die elkaar raken, of handelen door niet handelen, handelen door niet handelen. Dat heb je 5 jaar tijd voor nodig om dat uit te leggen. Maar dat is ook weer dat onzekerheidsprincipe van Heisenberg, dat je dat, wat je in de natuurkunde vindt, vind je hier ook terug. En vrijheid in gebondenheid is ook logisch. Indien dat je even, het komt overeen met, je weet hoe dat de Boeddha zijn verlichting bereikt heeft. Hij was volledig in ascese gezeten en er was een meisje dat zich in een bootje op de rivier was en zij was viool aan het spelen. En op dat moment bereikte de Boeddha bevrijding, omdat hij inzag dat er van alles een juiste spanning moet zijn. Dus de snaar mag niet te hard gespannen zijn, want anders breekt ze. Maar er moet spanning zijn, met andere woorden, er moet beperktheid zijn. Zonder beperktheid heb je niks. Dus, en dat is ook zo met, dat, met vrijheid in gebondenheid. Het voertuig is altijd gebonden, maar je bent dat voertuig niet. En dat is nu juist het probleem. Wij denken, wij identificeren ons met datgene wat we waarnemen, met onze zintuigen. We denken dat we ons lichaam zijn, dat we onze gedachten zijn, dat we onze psyche zijn, dat we onze gevoelens zijn. Maar dat is een zintuigelijke waarneming, dat is niet wat we werkelijk zijn. En de Boeddha besefte dat je je niet mag identificeren met je waarneming. Dus met andere woorden, vrijheid, absolute vrijheid. Je kan met die viool kan je de allermooiste muziek maken, maar je moet wel een viool hebben. Met andere woorden, er moet beperktheid zijn. Zie het bijvoorbeeld, je kan ook een huwelijk aangaan, is ook een beperking. Hè? Oh ja, niet voor mij natuurlijk. Is een beperking, maar binnen die beperking heb je absolute vrijheid. Is er iets dat open gaat? Oké. Okay. Laat ons nu even verder gaan en er misschien toch nog even de oudheid bij halen. En laat ons er dan eens even de Upanishaden bijvoorbeeld bij halen, de oude hindoeïstische Shruti-geschriften. En daar staat het volgende. Je kan daar het volgende in vinden. Sorry, even. Niet de ogen die kijken, maar datgene waarmee de ogen kijken, ken dat als Brahma, het eeuwige. En niet dat wat mensen voor waar aannemen, staat er. Niet de oren die luisteren, maar datgene waarmee de oren luisteren, ken dat als Brahma, het eeuwige. En niet dat wat mensen voor waar aannemen. En zo gaat het dan verder met de 5 zintuigen. Dus de ogen, de oren, de neus, de mond en het gevoel. Maar er is iets bijzonders. Als je naar de oudheid kijkt, dan merk je dat zij daar nog een 6e zintuig bij zitten. En dat 6e zintuig, dat zijn de hersenen. Hoe de de hersenen. Dat lijkt ons een beetje tegenstrijdig met de manier waarop dat wij denken. Natuurlijk, want de hersenen is nu het summum van het summum. Wat wij zijn gewoon de hersenen en alles wordt gerelateerd naar die hersenen. Nee, het gaat verder. Er staat dan, niet de hersenen die denken, maar datgene waarmee de hersenen denken, ken dat als Brahma, het eeuwige. En niet dat wat mensen voor waar aannemen. Als we dan even naar de Advaita Vedanta gaan, wat een onderdeel is feitelijk van de Vedanta, dan kan je daar het volgende vinden. Daar staat geschreven, daar wordt gezegd, Deepak Chopra bijvoorbeeld, zegt daar, met bewustzijn kan je niet kijken. Met bewustzijn kan je niet kijken. Nee, bewustzijn kan niet kijken. Maar zonder bewustzijn kan er niet gekeken worden. Dus er staat, bewustzijn kan niet horen. Maar zonder bewustzijn kan er niet geluisterd worden. En zo gaat het dan verder. Er staat dan, bewustzijn kan niet denken. Maar zonder bewustzijn is er geen enkele gedachte mogelijk. Ken dus het ene, bewustzijn, waarmee al het andere kan gekend worden. Zonder bewustzijn is er geen leven. Dus bewustzijn is de enige werkelijkheid. En niet dat wat gehoord, gezien, gevoeld of aangeraakt kan worden. En zoals je hier ziet, is er dus vanuit de Vedanta wordt er eigenlijk zegt men eigenlijk dat bewustzijn en leven worden aan elkaar feitelijk gelijkgeschakeld. Nu, er is nog een andere vergelijking mogelijk, namelijk deze van geest. En dan gaan we even terug naar onze geheime leer. En in de geheime leer staat het volgende. Er staat letterlijk geest, en tussen haakjes schrijft APP daar bewustzijn. Pardon. Geest en stof mogen niet aanzien worden als afzonderlijke werkelijkheden, maar als twee aanzichten van de ene werkelijkheid, die de basis vormen van elk voorwaardelijk zijn, zowel subjectief als objectief. Geest en stof, dus bewustzijn, en stof mogen niet beschouwd worden als twee onafhankelijke werkelijkheden, maar als twee aanzichten van het ene, die de basis vormen van elk voorwaardelijk zijn, zowel subjectief als objectief. Dat is wat er staat. Met andere woorden, bewustzijn is de essentie van het universum. En dus ook van alle wezens die erin leven. En met essentie bedoelen we niet alleen dat het essentieel is, dus noodzakelijk is, maar essentie verwijst ook naar datgene wat ontdaan is van alle bijkomstigheden. Dus datgene wat zuiver is, verwijst ook naar de zuiverheid. En essentie heeft nog een derde betekenis, namelijk deze van essentie. Als je aan etherische oliën denkt, dan spreekt men ook over de essentie ervan. Dus met andere woorden, bewustzijn is essentieel, is ook substantieel. En daar willen we toch nog verder iets over zeggen. Kort.
Zo precies of ik heb hier iets te zeggen.
Ik denk dat jij een strenge bent.
Ik heb niks te zeggen.
Dat is maar een grapje.
Nu, als we er toch nog even de Vedanta bij halen, de Vedanta ligt heel, heel dicht volgens HPB tegen de Theosofie, bijzonder dicht. En dan herkennen we daar, dan spreekt de Vedanta over 7 bewustzijnstoestanden. 7 klinkt al goed, zou ik zeggen. Dus de eerste bewustzijnstoestand is deze van diepe slaap. Die door iedereen gekend. De tweede is die van de droomtoestand en de derde is die van de waaktoestand. Geen probleem. Nu, de vierde toestand is deze, noemt men de zielentoestand. Zielentoestand, wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Wel, in de zielentoestand wordt de mens er zich stilletjes aan van bewust dat die twee polen actief zijn in zijn leven. Dat hij niet alleen maar gedachte is, dat hij niet alleen maar de waarneming, zijn waarneming is, of het waargenomen is, maar dat hij in feite dat dubbel aspect in zich heeft. Hij heeft namelijk iets dat permanent is en iets dat tijdelijk is. Het permanente is bewustzijn. Bewustzijn is permanent. Je kan bewustzijn niet afzetten. Je kan door je meditatie niet zeggen, wel, ik ga mij nu niet meer, ik ga mijn bewustzijn uitschakelen, dat gaat niet. Wat je wel kan doen, is je gedachten stilleggen. Dat kan je wel. En je kan je bewust worden dat je geen gedachten meer hebt, wat ook een gedachte is, uiteraard. Dus bewustzijn is het permanente kader, is het permanente aspect van ons wezen. Datgene wat we waarnemen, is daar de tijdelijke uitdrukkingen van. En een van de personen die daar op de allerbeste manier dat kan zeggen, is, vind ik persoonlijk, is toch wel de Eckhart Tolle. Als je daar, hij heeft het over, langs de ene kant heb je space consciousness en je hebt object consciousness. En zich bewust worden van die beide aspecten, feitelijk, dat is de start van het zielbewustzijn. Zielenbewustzijn. De volgende fase is wat men noemt het kosmische bewustzijn. En dat kosmische bewustzijn is eigenlijk hetzelfde, maar dan op een permanente basis. Dus op het moment dat we dat hier nu zo vertellen, kan je daarin komen. Je kan ook in je goede momenten, of tijdens meditatie, kan je bewust worden dat je bewustzijn bent. Maar een kosmisch bewustzijn zal er dus voor zorgen dat zelfs indien je in de diepste ellende zit, en indien je het grootste geluk hebt, dat je permanent van die twee aspecten van je wezen bewust bent. Een kosmisch bewustzijn. En trouwens ook door alle stadia van bewustzijn heen. Dus niet alleen in je waakbewustzijn, maar ook in je droombewustzijn en zelfs in je diepe slaap. Dus er is een soort permanentie. Een zelfbewustzijn eigenlijk aanwezig. Nu, het volgende bewustzijnstoestand die men in de Vedanta heeft, is deze, wat men noemt een goddelijk bewustzijn. En dat goddelijke bewustzijn heeft drie aspecten. Het eerste aspect is dat men dus inziet dat men daadwerkelijk het geheel in het deel kan ervaren en zien. Het geheel in het deel, met andere woorden. Men is er zich van bewust geworden dat de druppel niet alleen maar deel uitmaakt van de oceaan, maar dat de druppel ook de oceaan is. Met andere woorden, er is geen probleem meer met eenheid en verscheidenheid, eenheid en veelheid, wil ik maar zeggen. Men ziet in dat, zoals we eigenlijk begonnen zijn, zo boven, zo beneden. Er is, en als we dan hier nog even over nadenken, het is een beetje... Wij kennen het een beetje als een holistische visie. Het geheel weerspiegelt zich in het deel. Dus dat is een eerste kenmerk ervan. Een tweede kenmerk ervan is dat je bewustzijn contact kan maken met bewustzijn. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Wel, vrij eenvoudig. Ik gebruik nu woorden en die woorden die worden door jullie geïnterpreteerd naar gelang de manier waarop je opgevoed bent en dat je opgeleid bent zelfs. En je moet altijd een vertaalslag maken. Je moet datgene wat ik zeg altijd interpreteren. En die interpretatie, die is bewustzijn. Bewustzijn is eigenlijk is kwalitatief. Nu is het mogelijk om rechtstreeks een contact te maken van bewustzijn tot bewustzijn, zonder die omweg van die uiterlijke wereld direct van de innerlijke wereld naar de innerlijke wereld, zonder te passeren over die uiterlijke objectieve wereld. En dat is trouwens ook de manier waarop men in de oude bijvoorbeeld, ik denk aan de Ayurveda, dat men kennis opdeed. Dat is, men gebruikt soms het woord van schouwen, wel, men ziet onmiddellijk het geheel in het deel en men kent het dan ook. En dat is eigenlijk, met andere woorden, de basis echt van alle kennis. Dat is een tweede kenmerk van het goddelijk bewustzijn. En een derde kenmerk is dat je bewustzijn substantiëler wordt, harder wordt. Je zou kunnen zeggen, bij het zielenbewustzijn is je bewustzijn etherisch. Je weet dat het er is, maar het is heel ijl. Terwijl bij een kosmisch bewustzijn is het al vloeibaarder. Het vloeit in alle bewustzijnstoestanden over, het is er gewoon, maar het is vloeibaar. Terwijl bij een goddelijk bewustzijn kan je zeggen dat het is verworven gewoon. Je doet met dat bewustzijn wat je zelf wil. En dan kent men nog een laatste bewustzijn, dat namelijk de eenheidsbewustzijn. En in het eenheidsbewustzijn is het zo dat men zegt dat de kosmos, heel het zonnestelsel, zegt men, is een extensie van uw eigen lichaam. De kosmos is een extensie van het eigen lichaam, met andere woorden. Als je theosofisch zou zeggen dat Mahat is een extensie van Manas geworden. Je beschikt over, je bewustzijn is zo uitgebreid dat het de hele kosmos bedekt en dat je dat ook als een eenheid beleeft. Dus dat zijn zowel de zeven bewustzijnstoestanden die men in de Vedanta kent. Dus ik denk niet dat er tijd gaat zijn voor vragen. Ik wil toch nog één ding zeggen. Voor toch nog af te sluiten en het wat rond te maken. En daar heb ik nog 5 minuutjes voor nodig, denk ik. Dus ik zou zo zeggen, als er mensen zijn die vragen hebben, ze zijn altijd welkom de eerste woensdag van de maand. En je mag ze ook altijd natuurlijk mailen. Je mag ook altijd een mailtje sturen. En als je niet kan komen, dan gaan we ons best doen om er ook schriftelijk op te antwoorden. En je kan dat dan doen naar www.theosofie.be, daar staat het mailadres in. Dus even gewoon samenvattend, wat is eigenlijk dat onderscheid tussen bewustzijn en gedachten? Wel, je kan dus zeggen dat gedachten zich binnen tijd en ruimte afspelen, terwijl bewustzijn buiten tijd en ruimte zijn. Nu, dat is moeilijk, als je dat zo zegt. Want de eerste manier waarop dat je dat dan gaat interpreteren is zeggen, ja, binnen tijd en ruimte is het tegengestelde van buiten tijd en ruimte. Met andere woorden, ik heb al eens de vraag gehad, ja, wil dat dan zeggen, bewustzijn, dat we dat hadden voor de Big Bang? Nee, dat wil dat totaal niet zeggen. Dus binnen tijd en ruimte en buiten tijd en ruimte zijn geen tegengestelden van elkaar. En dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Het is juist zoals Eckhart Tolle zegt, de nou, het nu staat buiten tijd en ruimte. Er is geen verleden, er is geen toekomst, er is alleen maar nu. Maar is het nu tegengesteld van tijd en ruimte? Nee, het is beide tegelijkertijd. En dat vind je in de theosofie ook zo dikwijls terug. Bijvoorbeeld, als je het hebt over het tijdelijke, laten we zeggen, over het tijdelijke en het eeuwige. Is het tijdelijke nu het tegengestelde van het eeuwige? Nee, het is niet tegengestelde, want het tijdelijke maakt deel uit van het eeuwige. Hoe kan het dan er het tegengestelde van zijn? Dus buiten tijd en ruimte, dus we hebben dus gezien, tijdelijk en eeuwig is één aspect. Een volgende aspect is, binnen tijd en ruimte wil zeggen dat het lokaliseerbaar is. Met andere woorden, je kan je gedachten, je kan die meten, je kan optellen, je kan zeggen hoeveel keer heb ik die gedachten gehad, enzovoort. Je kan je gedachten lokaliseren. Bewustzijn kan je niet lokaliseren. Bewustzijn is er gewoon, het is overal aanwezig. Bewustzijn is universeel en ondeelbaar. En het staat op zichzelf. Het is een kracht, en daar hebben we totaal nog niks over gezegd, maar bewustzijn, de essentie van bewustzijn is kracht en creativiteit en kennis. Alle drie tezamen. Dus lokaliseerbaar, niet lokaliseerbaar. Je kan het ook zien als een als kwantiteit en kwaliteit. Kwantiteit is, je kan het is het meten. Kwaliteit, dat kan je niet. Een kwaliteit is eigenlijk niet meetbaar. In de zin van, en nu, meetbaar is een slecht woord, maar het is niet afscheidbaar. Laat ons het even hebben over rechtvaardigheid, eerlijkheid, goedheid en geluk. Ja, de vraag is, kan je rechtvaardigheid zijn zonder eerlijkheid? Kan er eerlijkheid zijn zonder goedheid? Kan er goedheid zijn zonder geluk? En waar start nu de rechtvaardigheid en waar stopt nu rechtvaardigheid en start eerlijkheid? Waar stopt de eerlijkheid en start goedheid? Het is onmogelijk om dat te zeggen. Op het kwalitatieve gebied zal je zien dat er een eenheid is en dat kwaliteiten allemaal elkaar doordringen. Ze zijn niet hetzelfde, maar er is wel een eenheid. Ze zijn niet afscheidbaar van elkaar. Waar één kwaliteit aanwezig is, is ook een andere kwaliteit aanwezig. Met andere woorden, is universeel. Met andere woorden, kwantiteit is de wijze waarop kwaliteit uitdrukking geeft van zichzelf. Identiek hetzelfde formule. Kwantiteit is binnen tijd en ruimte, kwaliteit, de ideeënwereld, kwalitatief is buiten tijd en ruimte. Je hebt ook nog het subjectieve in het, je hebt ook nog objectief en subjectief natuurlijk. Objectief is binnen tijd en ruimte, subjectief is buiten tijd en ruimte. Je hebt vorm bijvoorbeeld, ook nog vorm en niet-vorm. Vorm is binnen tijd en ruimte, niet-vorm. Ruimte is niet-vorm, ja, het staat buiten tijd en ruimte. Je kan, zoals je gezien hebt, er is geen einde aan de ruimte. Is vorm nu het tegengestelde van de ruimte? Nee, want vorm maakt deel uit van de ruimte, dus het kan er onmogelijk weer het tegengestelde van zijn natuurlijk. En vorm staat natuurlijk ook voor verandering. Vorm is veranderlijk, terwijl ruimte is onveranderlijk. Je kan in de ruimte, in deze ruimte, kunnen wij zo dikwijls binnen en buiten gaan als we willen. Deze ruimte zal er niet door aangetast worden. We kunnen een atoombom laten ontploffen in deze ruimte. De ruimte zal er totaal geen last van hebben. Dus dat is ook nog een aspect. En dan denk ik bijvoorbeeld ook nog aan wat we gezien hebben over het deeltje en het golf. En de golf, het deeltje, is binnen tijd en ruimte. De golf staat buiten tijd en ruimte. En dan gaan we nu stoppen. Het laatste puntje waar we toch heel intensief kunnen op voortgaan, dat is namelijk 2. Dus als je spreekt, dit is binnen tijd en ruimte, spreek je altijd over 2. Met andere woorden, het moet afstand zijn. Terwijl als je het hebt over buiten tijd en ruimte, spreek je over de eenheid. En er is dus eigenlijk geen tegenstelling tussen eenheid en veelheid. En ik denk dat het is 20 na. Ik was nog van plan om iets anders te doen. Nog een test, nog een meditatietje, maar dat gaat er niet meer in zitten.
Mag gewoon van mensen één doorgaan?
Van mensen die nog vragen willen stellen, kunnen ook nog even blijven. Hè. Zijn mensen die soms verder die weg
gaan? Ja, misschien dat is ook mogelijk, ja.
Ik weet het niet.
Wou
je nog een experimentje doen?
Het is aan jullie over. Het is aan jullie. Ik kan een experimentje doen om datgene wat ik nu feitelijk verteld heb daadwerkelijk is te ondervinden. En er is een trucje dat je kan doen. Er is een trucje dat je kan doen indien dat het moeilijk is om dat echt aan te voelen.
Ik doe nog een experimentje.
Vijf minuutjes, ja. Oké, het experimentje is het volgende. En het is een beetje een gevaarlijk experimentje. Wel, nee, in de zin, het is gevaarlijk, omdat je het eigenlijk, je mag het één keer doen of twee keer doen, maar je mag het niet dikwijls doen. Je mag er ook niet thuis in gaan oefenen. Het is ook best dat je het niet verder vertelt. Het experimentje is eigenlijk vrij. Wel, het experiment is eigenlijk vrij. Het is eigenlijk vrij simpel, maar je kan er compleet gek van worden. Dat is het gevaar. Nu, ik verduidelijk even. Een van de dingen bijvoorbeeld is, zoals we dus al gezegd hebben, het komt er eigenlijk op neer dat wat gebeurt er nu eigenlijk? Als je waarneemt, dan ondervind je geen 2. Maar om te kunnen waarnemen is een afstand nodig, altijd. Er is alleen maar eenheid. Die eenheid die wordt onmiddellijk, dus datgene waar jij je aandacht op richt, daar identificeer je jezelf onmiddellijk mee. Dat is wat er gebeurt. Dus er is voor u geen 2, nee, er is 1. Datgene wat je ervaart en dat gebeurt onbewust. Nu, wat je kan doen is een trucje toepassen en je gaat zeggen, in de 5 minuten of 3 minuten stilte dat er nog zijn, wat ga ik doen? Ik ga mij proberen te identificeren met de gedachten die ik heb en met het geluid dat ik hoor. Dus juist het tegenovergestelde van wat men meestal zegt in meditatie. Het gevolg zal zijn dat uw bewustzijn op hol zal slagen. Uw bewustzijn, datgene wat het automatisch en van zichzelf doet, gaat een soort schoktoestand teweeg brengen, waardoor dat je onmiddellijk die afstand zult gaan merken tussen subject en object, tussen de gedachten die je hebt en het bewustzijn dat je beide tezamen bent. Dus het is inderdaad hetzelfde als je nu bijvoorbeeld zou zeggen, ik ga nu even mediteren op mijn ademhaling. Ik ga bewust mijn ademhaling regelen, kom je door vies in de problemen. Ook als je zegt andere natuurlijke processen, bijvoorbeeld de slaap. Als je zegt, ik kan nu niet meer slapen, maar ik ga proberen bewust ervoor te zorgen dat ik ga slapen, dan kom je ook in het probleem. Dus al die processen die automatisch gaan, indien dat je die feitelijk gaat, je daar gaat op inspringen, dan kom je dofjes in de problemen. Dus maar het is wel is interessant om het eens te doen. Om nu gewoon, als je zegt van ja, bewustzijn en gedachten, sorry, maar voor mij is dat 1. dan kan je dat op die manier doen, met andere woorden, niet herhalen, ook niet verder vertellen, je doet gewoon iets en je merkt gewoon wat er gebeurt. Dus dat is wat we dan gaan doen de volgende 3 minuten. Dus we gaan gewoon het belletje nemen, je doet je ogen toe en je probeert jezelf te identificeren met elke gedachte, elk geluid dat je hoort. En je doet dat bewust. Normaal gebeurt dat onbewust, maar je doet het bewust. En door het bewust te doen, zal er automatisch iets gebeuren en gaat er een scheiding gebeuren. En ga je dat opmerken. Voilà, iedereen klaar?